onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen van Psalm 40, het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Psalm 40, vers 1. Gods heilig woord zal ons worden gelezen, Lucas 2, versen 21 tot en met 35. Voor belijdenis met de 12 artikelen van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Lucas 2, versen 21 tot en met 35. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volk. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een vallen opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover de schriftlezing.
Trachten we een zegen te vragen over ons samen zijn. Heere, wilt u ons leren bidden? Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. We kunnen heel niet bidden. Onder de kansel niet en nog minder erop. Maar schenk ons die geest van Christus, Heere, in luisteren en in spreken. U brengt ons vanmiddag op deze zondag en tegelijk gedenkdag van de kerk in uw huis. En we hebben net horen lezen van een man die u verwacht heeft en die u wacht, wordt nooit beschaamd, en die door de geest in de tempel kwam. En toen dat kinderke Jezus in zijn armen, in zijn lichamelijke armen mocht ontvangen, dat is een ontzaglijk wonder. Dat kan zo voor ons nu niet meer. Evenwel hebben we hetzelfde wonder nodig, dat we die dierbare middelaar bij u vandaan ontvangen in armen van het geloof. En die hebben we van nature niet. Onze armen zitten boordevol met de wereld en met de zonde. Wil u ons die geest van Christus geven, ontdekkend en ontledigend en armmakend? En wilt u datzelfde wonder schenken, Heer, dat we die eeuwige Zoon Gods, God geopenbaard in het vlees, niet alleen zouden leren verwachten door uw geest, maar ook door de armen van het geloof mogen ontvangen en door ogen van het geloof zien. Dat wonder hebben we nodig. Ook de kleine kinderen in ons midden. Hoe moet het toch als ze sterven zonder u en zonder Jezus? Hoe moet het toch, Heere, als we geleid worden door de geest uit de afgrond naar de afgrond? O, mogen we u toch smeken om waarachtige bekering. U hebt eenmaal Simeon bekeerd en we hebben hetzelfde godswerk nodig. De levendmaking, de staatsverwisseling, de bekering, de wedergeboorte. Ook onze kinderen en ook onze opgroeiende jeugd. Wat komt er veel op en af via de media? Wat is er veel aan de hand in onze gezinnen? Maar Heere, u bent diezelfde God, nog onverminderd, onveranderd. U ontledigde eenmaal Simeon. En u bracht hem door de geest in de tempel, ja, bij Christus. En dat heeft ook onze jeugd nodig. Hoeven ze toch niet met armen vol ijdelheid en werelds genot naar de rampzaligheid te reizen? Maar wil toch krachtdadig in onze jeugd die waarachtige bekering werken en hoeveel ouderen in ons midden, die wellicht al tientallen malen het kerstfeest hebben horen verkondigen en nog nooit leerden bukken en buigen onder uw woord, nooit iets leren kennen van zonde, verlorenheid en vloek. En daarom ook nooit recht leren hongeren en dorsten naar Christus. Heren, moeten ze dan met de ogen open het eeuwige verderf inlopen? Ach, open hun ogen nog, hun zielsogen nog, voor de nameloze armoede waarin ze verkeren. En dat ze buiten Jezus kinderen des toorns zijn met alle kerkelijke voorrechten. En dat de wet ze vervloekt. En dat uw recht ze vervolgt. Ze zien het niet en ze voelen het niet, maar wilt u ze het leren. Opdat er plaats komen voor die geboren koning Christus. Denk ook aan uw volk, Heer. U weet waar ze wonen, waar de troon des Satans is. U weet hoe het ligt in hun hart, dat er dingen kunnen zijn in hun leven, en bemoedigingen en een keus en een honger en een dorst. Dat had Simeon ook. tussen meester Simeon, de trooster, de persoon van de middelaar, in de toepassing voor zijn ziel, hoeveel hij er ook van verre van heeft mogen zien. En u weet of er hier in Barendrecht ook zulk een volk is. Wedergeboren door het onvergankelijke zaad van het woord, een hartelijke keuze mogen doen, de brug met de wereld opgehaald en ondertussen zo arm en zo onbekeerd en zo vol raadsels. En ook wel eens iets hebben zien schitteren door de traliën van het woord van die dierbare middelaar, maar nu die bewuste omhelzing, nu dat hem ontvangen in de armen van het geloof, ach, dan ben u nog dezelfde God, Heere. Lichamelijk kan dat niet, maar geestelijk hebben ze hetzelfde nodig. Ach, Heere, denk aan uw erfenis en geeft ze ook maar onderwijs, net als Simeon. Want dat mocht Simeon zien. Dat die geboren zaligmaker gekomen was om te sterven, om te bloeden, om te betalen. Ach, Heere, leert het uw kerk. En leert ze ook dat het ten diepste niet om uw kinderen gaat en ook niet om hun zaligheid, maar om uw eer. En hoe groot dat het ook is, als een ellendig arm kind des Heren u terugkrijgt, dat het er uiteindelijk om gaat dat u uw kerk terugkrijgt. En dat daar nu die zaligmaker voor gekomen is. Heere, geef wat licht en maakt het oude nog eens nieuw. Ze kunnen het er niet meer mee doen wat er ligt. En het kan zo bestreden liggen. Kan zo liggen. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Mogen we u daar dan om bedelen? Om diens willen. Die zijn heerlijkheid verliet. En op deze vervloekte aarde nederdaalde. Ach, Heere, denk aan de tijdelijke noden u vanmorgen voorgelegd. Al de rouw, de zieken, de zorgen mogen we ze voor u neerleggen, Heere. Ontferm u zich over de nood op de wereld. Wat een ellende, bomaanslagen, terrorisme, armoede. Breng er uw woord. Mogen we ook die nood voor u neerleggen, dat er nog zoveel nooit uw woord vernamen. Hoewel bijna zover is dat alle volken uw woord hebben, zijn er nog duizenden van verstoken. Zegent daartoe het werk van zending, evangelisatie in het bondsvolk, de Joden wil ook hem bekeren. Denk aan ons vorstenhuis, onze regering, SGP in Den Haag, gemeenteraden, provincies, geef ze wijsheid en getrouwheid en geef er ons gebed voor. En het grootst is als we de schuldbrief krijgen, de schuldbrief. Want we zoeken de schuld altijd elders. Maar wat een wonder als er vanmiddag in Barendrecht, op de kansel of eronder, iemand in de schuld kwam. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ah, breng ons in de schuld, houd er ons. En denk aan de nood van ons land en op de wereld. Ontferm u zich over alle Gods werk. Alle werk in uw Godsrijk, Heere. Gedenkt aan uw kerk, vervolgd, verdeeld. Denk aan de kring onze gemeenten, emeritus predikanten. Uw oude knecht, al hier woonachtig, vanmorgen hier nog mocht voorgaan. Blijf hem in zijn grijsheid sterken. bewaakt hem van rondom. En gedenkt hem en geeft ook ten tijde des avonds licht. En sterkt hem ook in zijn weduwnaarschap en in het andere verdriet en zorgen. Mogen we u al uw knechten, emeritus predikanten opdragen, maar ook broeders in de bediening, die al geen echtgenotes meer hebben, sterkt en ondersteund. Denk aan de theologische school, onze rector in zijn zwakte. Studenten, docenten, mogen wij nu opdragen, ook onze geliefde schoonzoon die we opmerkten in ons midden. Zegent ook hem in zijn opleiding en geeft dat u ook eerlang in de bediening van het woord en het sacrament gesteld mag worden, hoe onmogelijk het ook is. En dat blijft het, maar geen ding zal bij u onmogelijk zijn. En dat geldt ook voor ons. Helpt ons toch, Heere, helpt ons ook vanmiddag. Mogen er nog bidders zijn, zuchters, kermers. Toen Zacharias zijn ambtswerk voldeed, in de tempel was het volk buiten biddend. Mogen er nog zijn, Heren, biddend tot u om een zegen. En ook dit volk met de broeders kerkraad schenkt ze wat ze nodig hebben. Ach, Heren, u weet het. Ze zijn verkant, deze gemeente. Zou u ze nog willen verblijden op uw tijd met de man uw raad? Helpt ons, geeft eenvoud, eenvoud, eenvoud en liefde en de bediening van uw geest. En geef nog aan Aarons en Hurs om Jezus wil. Amen. Zingen we ter voortzetting Psalm 84, vers 1, 4 en 6. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der lege schare God, zij uw huis en tempel zangen. Het vierde, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En het zesde, Psalm 84, vers 1, 4 en 6. Onder het zingen zal worden gecollecteerd. Eerste rondgang voor de kerk, tweede voor de diaconie, derde voor het deputaatschap bijzondere noden. zullen het goede, die arme, missende, ellendige sterven in zichzelf, hij zullen het goede niet in nood onthouden. Dat doet de wereld wel en de duivel ook, maar God niet. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Dat is al een wonder. Welzalig Heere die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. U wordt er niet beschaamd. De Heere beschaamt nooit. We willen erbij stilstaan naar aanleiding van Lucas 2. Het 28e vers. Lucas 2 vers 28. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. Ons thema is gemeente, kinderen, Simeons kerstfeest. Drie gedachten. De persoon van Simeon. Ten tweede de zaligmaker van Simeon. En ten derde de God van Simeon. En de kinderen kennen deze geschiedenis van de school. Thuis, hoop thuis, daar moet het beginnen. Simeon betekent Jehovah verhoord, ook nu. Simeons kerstfeest, ten eerste de persoon van Simeon. Hij was een mens, rechtvaardig, godvrezend, verwachtend, de vertroosting Israëls enzovoort. Dat staat ervoor. En de zaligmaker van Simeon, zo nam hij hetzelfde als dat kind, als Christus, in zijn arm. En u voelt natuurlijk wel, gemeente, letterlijk kan dat nu niet meer. Jongens en meisjes, want Christus zit nu ter rechterhand God, des almachtige vaders. Hij is hier niet meer als een baby. Maar als die hier nu nog zou zijn als baby, en je zou geen nieuw hart hebben, zou je er niets in zien, net als duizenden mensen toen. En nou is hij hier natuurlijk niet als baby, maar hij is opgevaren. Maar als je hier nou mag zitten als een arme, ellendige, verlorene, doemwaardige in jezelf, en je mag armen van het geloof ontvangen, dan kan God diezelfde Christus nog in je armen leggen van het geloof. Dat is gelukkig. Ja, dat is zeker gelukkig. Dan heb je alles. En als je dat niet hebt, kinderen, en dat hebben we van nature niet, heb je niks. En als je dan moet sterven, denk je daar niet aan. U zegt, ja, dit zijn wel bijzondere zaken. Ja, van Simeon was dat heel bijzonder, ja. Maar wil je er alsjeblieft aan denken dat wat Simeon daar toen mocht beleven lichamelijk, dat was uniek. Dat wij dat geestelijk ook nodig hebben, hoor. Want als je dadelijk sterft en je staat voor God zonder Jezus, dat valt niet mee, hoor. Dat zal vreselijk zijn. Dus wat Simeon daar lichamelijk mocht beleven en natuurlijk geestelijk, hebben we echt nodig, een absolute noodzakelijkheid om Jezus te hebben. En ik denk dat weinigen het nu beseffen, dat als je onbekeerd bent en je hebt je armen vol van de wereld en van eigen gerechtigheid, dat dan Gods recht je zoekt en Gods wet vervloekt. Geloof je dat? Geloof je dat nu? Ik denk van niet. De zaligmaker van Simeon en de God van Simeon, kijk eens. Hij loofde God. Lieve kinderen, daar is Christus voor gekomen, niet in de eerste plaats om zijn kerk te zaligen, maar om zijn vader te verheerlijken. En er komt een volk die mogen dat ook gaan doen door hem. toen we geschapen zijn, zijn we geschapen met het doel om God te loven. Geloof in je. Daar hebben we onze tong voor. En nu zijn we van God afgevallen. Nu is onze tong een rat van de hel ontstoken. En onze keel is een geopend graf. We geloven er niks van. Ik hoef u niet te zeggen. Welke geur dat er uit een geopend graf komt, zijn wij geworden. En nu is er een volk. Dat mag door genade. Alleen in door Christus God gaan loven. Hier al op aarde. In de hemel. Eeuwig. En als je dat hier niet leert. En je misbruikt heel je leven je tong. Dan moet je de hel eeuwig op je tong kauwen. Het is van 2-in-1 vrienden. We zitten hier niet vrijblijvend. Simeons kerstfeest, de persoon te zalig maken door God voor Simeon. Als Christus geboren is, wordt hij na 8 dagen besneden. Hoeft het ten diepste niet. Want hij had geen lichaam der zonde. Maar is onder de wet gekomen. En bij de besnijdenis vloeit het bloed en krijgt hij zijn naam Jezus. En na 40 dagen lezen we. Na de dagen van de reiniging van, naar de wet van Mozes. Dan moesten de ouders van een eerstgeboren kindje naar de tempel. Want een moeder was onrein. Goed luisteren kinderen. Een moeder was onrein als ze een kindje gebaard had. Jongetje 40 dagen, meisje 80 dagen. Waarom? Een kind is toch een zegen? Ja. Maar weet je waarom een moeder onrein was? Omdat dat kindje wat ze had voortgebracht onrein en schuldig is. Moet je over nadenken. En nu zijn er 40 dagen na de geboorte voorbij. En dan wordt Christus naar de tempel gebracht. Volgens de reinigingswetten. Maar vrienden, Maria was helemaal niet onrein. Ze had de reine voortgebracht. Heb je het weer? Ik voor u, hij onder de wet. Wordt hij daar als een doodschuldig kind naar de tempel gebracht? En u weet allemaal wat er gebeurde dan. Sinds de geschiedenis van het gouden kalf heeft de Heer de stam Levi afgezonderd om hem te dienen. En moesten de andere stammen de eerstgeborenen aan de Heer geven, heiligen. En dan moesten ze naar de tempel met zo'n eerstgeborene, moest die voorgesteld worden. En dan moest er een offer gebracht worden, een lammetje of 2 duifjes. Die ging dan voor zo'n eerstgeborene de dood in. Die mocht blijven leven, die eerstgeborene, maar moest er een offer gebracht worden. En nu zie ik daar Jozef en Maria naar de tempel, voor of op. Ze waren arm, ze hadden 2 duifjes. En weet je wat ze in haar armen hadden, kinderen? De Heer Jezus, het lam. Maar heel veel mensen hebben dat niet gezien. Net zo goed als heel veel mensen in de kerk zitten, jaar in jaar uit onder de prediking, maar ze zien niets van wie Christus is. En dan komen daar die ouders met het lam, Christus. En dan moeten ze daar een offer gaan brengen. En plotseling, als ze daar op dat voorhof zijn, komt er een man. De meeste verklaarders denken dat hij oud is. En die man die heet Simeon, Jehovah hoort, verhoort. En er staat van Simeon verschillende dingen in de Bijbel. Er was een mens. Ja, dat is nogal logisch, zegt u. Dat zijn we allemaal. Ja, maar er staat in de grondtekst voor mens een Adamiet. Kinderen, jongens en meisjes, ouderen, heb je dat al geleerd? Dat je een Adamiet bent. Dat had deze man geleerd. Goed geschapen, diep gevallen. Een mens, Adamiet. Een zegen als je het mag leren, door ontdekking. Wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig. Dat zegt hij niet van zichzelf. Dat zegt God van hem. Die Adamiet had zijn Adamsbestaan ingeleefd. Maar God had hem rechtvaardig. Van Gods kant was hij rechtvaardig, dus hij had een nieuw hart, kinderen. Dat is een voorrecht. Hij was rechtvaardig. Een staatsverwisseling had hij ondergaan. En Godvrezend. Je kon het aan hem zien. Er ging wat van uit. Het was niet alleen met de buitenkant. Het was van binnen en het openbaarde zich in de wandel. Een Adamiet. Met een staatsverwisseling. Een nieuw hart. Godvrezend. Wat betekent dat? Iemand die God vreest, kinderen. Drie B's. Die heeft voor God leren beven. En die heeft voor God leren buigen. En die heeft God leren beminnen. Ja, dat is Gods vrezen. Simeon, een Adamiet, levend gemaakt, wedergeboorte, bleek uit zijn wandel Godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting Israëls. Wat is dat nou weer? Troost. We weten allemaal wat troost is, toch? Iemand die verdriet heeft, heeft troost nodig. Nou is er op deze wereld sinds de zondeval ontzettend veel verdriet. En dan kan je elkaar troosten, dat is natuurlijk prima. Maar troosten is ten diepste teruggeven wat je kwijt bent. Als je geld bij kwijt bent, je krijgt het geld terug, ben je getroost. Het wordt natuurlijk al moeilijker als je een geliefde verliest door de dood. Dan ben je daar verdrietig over. Dan heb je troost nodig. Maar mensen kunnen natuurlijk een overledene niet teruggeven. Daarom zeg je op, mensen zijn nietige vertroosters. Als je gezondheid kwijt bent. En je bent ziek en je krijgt je gezondheid weer weg, terug. Dan ben je getroost. Maar dat is allemaal een troost. Die houdt op bij het graf. Deze Adamiet die de Heere vreesde. Die een nieuw hart had. Verwachtte niet zomaar wat troost. Dat hebben we allemaal nodig. Onbekeerd en wereldding. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. Kun je zeggen, Simeon, wat bedoel je daar nou mee? Nou, Israël, dat is die nieuwe naam van Jacob, dat is 100% genade. En nu is er een volk, Israël, geestelijk Israël, let op, die van nieuws geboren zijn, waar een keus in het hart viel voor de Heer. Dat ben je toch zo gelukkig, kinderen. Die bedroefd zijn over de zonde. Die voor God nu niet meer kunnen zijn wie ze behoren te zijn. En die kunnen zichzelf niet troosten. Dan kan het nabijkomende werk wel. Die kunnen maar door één ding getroost worden. Door de trooster. Weet je wat dat voor mensen zijn? Die zijn God kwijt. Die lopen troosteloos over de wereld. En zeggen, ja, maar je hebt toch nog zoveel goede dingen. Dat merken ze op. En je bent toch wel eens bemoedigd. Dat ontkennen ze niet. En de Heer hebt toch wel eens tot je gesproken. Dat weten ze. En je hebt toch ook wel eens iets gezien. Dat je nog zalig kon worden. Jawel, zeggen ze. Maar daarmee heb ik God niet terug. Weet je wat dat voor mensen zijn? Simeon verwachtte de, dat is er maar één, vertroosting, vertrooster, Israëls. Dat is Christus, de enige troost. Er is een volk. Dat kan niet meer zonder de trooster. Een nabijkomende. Hè? Die troost zich met tal van dingen. Buiten Christus. Maar waar God met zijn geest zaligmakend gaat werken. Die ontkennen niet alles. Dat mag niet. Maar die zijn God kwijt. Het wordt ze om God te doen. En die hebben een trooster nodig, de enige troost. Heb u dat nou ook? Of snap u mij helemaal niet? Gaat het over je hoofd heen? Die Simeon? Ja, maar zeg je man, hij was rechtvaardig. En godvrezend. Wat top je nog? Ja, zeg ik. Maar dan kan ik het niet mee doen. Ik ben God kwijt en ik kan hem alleen maar terugkrijgen door de beloofde Messias, de trooster. En die verwacht ik. Dat is toch wat? Dat is natuurlijk door Gods geest gewerkt. Nou zit je in de kerk, hè? Geen betere plek trouwens. Deze hele wereld. Maar wat is nou uw verwachting? Verwacht je het nog van jezelf of van de wereld of van een handje vol geld of wat eer of wat lusten? Als je dan vanavond sterft, dan wordt je verwachting afgesneden. Hier is een man, Simeon, en ze zitten misschien ook wel in de kerk. Levend gemaakt, uitziend. Verwachtend, niet besprekend, niet beschouwend, niet beredenerend, verwachten. Zoals iemand een kindje verwacht. Daar zie je toch naar uit. Of nog ander voorbeeld. Je hebt een ernstige kwaal. Er is een tumor weggenomen. Maar de dokter weet nog niet of er geen uitzaaiingen zijn. En dan wacht je op een telefoontje of een bezoek. Nou, hij heeft geen rust. Je pakt eens een boekje, staat eens voor het raam. Je wacht, je ziet uit. Totdat je dat bericht krijgt. En nu is er een volk vrienden, jongens en meisjes. Die verwachten, geen afwachten. De vertrooster. Israëls, dat is een wonder. Dat heb je niet van jezelf en jongens en meisjes. Die mensen zijn er nog. En dan kan ik je dit zeggen. Die worden niet beschaamd. Wel beproefd. Maar beschamen doet de Heer nooit. Er was een mens in Jeruzalem. Ja, die waren er wel meer. Rechtvaardig, die waren er minder. Godvrezend, openbarend zich in de wandel. Uitziend, missend. Dat is geen bekeerde man in zijn eigen ogen. Hij ontkende niet wat er lag. Maar wat zoek je dan nog, Simeon? Ja, zou hij zeggen. In al die profetieën gaat het over de komende Christus. En ik voel dat ik hem nodig heb. Hij is alles voor me. Maar ik mis hem. Ik heb hem niet voor mezelf. Ja, maar dan zeg je, Abraham heeft hem toch ook niet. Ja, die heeft hem door het geloof gezien en omhelst. Simeon verwachtte de vertroosting Israëls. En er was nog wat. De Heilige Geest was op hem. Dat is wat. Dat is de geest der profetie. Dat is natuurlijk best wel bijzonder, omdat er al 400 jaar geen profeten meer waren geweest. En in Zacharias en Elisabeth woning ging Zacharias mond open en hij profeteerde. En nu, enige maanden later in Jeruzalem, is de geest, de Heilige Geest, op Simeon, de geest der profetie. Weet je wat dat betekent, dat de Heilige Geest op hem was, kinderen? Als die dan thuis was, pakte hij de boekrollen, of het Oude Testament. Het Nieuwe was natuurlijk nog niet zoals wij dat nu hebben. En dan las hij bijvoorbeeld in Daniël dat de Heer Jezus geboren zou worden. Ach, had hij die nou ook maar. Ben je zo wel eens bezig? En dan las hij uit de psalmen. Heilige Geest was op hem. Hij had helder licht in Gods woord. Och, dat je de hemel scheurde, dat je medekwam. Dan verging hij van heimwee. Snap je dat? Snap je er niks van? En dan las hij weer uit Ezechiël. En dan weer van Jeremia. En dan weer van Malachi. En al die profeten die spraken van Christus. En de Heilige Geest was op hem. En hij verwachtte de vertroosting. Die man, hè, die was met niets en met niemand te troosten. Dan alleen met Christus. En de Heilige Geest was op hem. Gemeente, als je onbekeerd bent, wie zou dat hier zijn? Ook al ben je gedoopt, ook al heb je gevoeligheden, ook al ben je ernstig, gelukkig allemaal. Welke geest volg je nu? Het is van tweeën één. Natuurlijk, die geest die toen bijzonder op Simeon rustte, dat bedoel ik niet. Maar als we niet door de Heilige Geest geleid worden, worden we geleid door de geest uit de afgrond naar de hel. Ik denk, hè, ik denk dat niemand dit gelooft. Of God moet het in zijn hart gaan leggen. Simeon had een openbaring, staat er, een goddelijke openbaring door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Dat is heel bijzonder geweest. Ik bedoel dit. Hij had een bijzondere belofte gekregen dat hij niet zou sterven lichamelijk voordat hij met zijn lichamelijke ogen de Christus des Heren zou zien. Dat is een bijzondere belofte. Veel profeten hebben begeerd te zien, zegt Christus, later wat u nu ziet. Simeon had een goddelijke openbaring. Dat hij de dood niet zien zou, lichamelijk, eer hij de Christus des Heren zou zien. Maar gemeente, wij hebben ook een openbaring. Niet zoals Simeon, want Christus is al geboren 2000 jaar geleden. Wij En wij hebben een openbaring dat de rechterstoel van de rechter voor de deur staat en dat de oordeelsdag komt. En wij allen, kindertjes ook, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zegt u dat wat? Zeg het je niet. Natuurlijk was dit een bijzondere openbaring bij Simeon. Dat weet ik ook wel. Maar wij hebben het profetische woord. En daarin wordt geopenbaard dat de dood ieder uur wenkt. En dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. En dat er een eeuwigheid komt zonder eind. En onbekeerd is eeuwig verloren. Ik wenste dat we het eens gingen geloven. Er zijn heel veel gelovige mensen, die hoef je niet te zoeken. Zalen vol en half land vol. Dit nou eens ging geloven. Uit het geopenbaarde woord van God. Dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. En als je ook nog eens mocht gaan geloven. Dat God zijn zoon zond om verlorene zalig te maken. Nou goed, Simeon. Een goddelijke openbaring dat hij de dood niet zou zien. Veel licht in de schrift. Een heilige verwachting, een uitzien. Een missende man. Met alles wat God hem schonk. En hij wordt ouder. Het gebeurt niet. Ze zullen wel hebben gezegd, ja Simeon, je mag het wel eens nakijken. Is het wel voor God geweest? Heb je het niet ingebeeld? Heb je dat nou niet gegrepen? En word maar ouder. Ik heb lang den Heere in mijn druk verwacht. Maar gemeente de Heere doet geen half werk. Dat doet de duivel en wij en de wereld maar God niet. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hier heb je de persoon van Simeon. Een adamiet levend gemaakt, met een levend uitzien, met het helder licht in het woord, met de geest van de profetie. En de bijzondere belofte, dat hij niet zou sterven, eer dat hij met zijn lichamelijke ogen Christus zou zien. En ik zeg het er even tussendoor. Ik hoop gemeente dat je gevend alle rust krijgt. Voordat je met geestelijke ogen Christus mag zien en ontvangen. De persoon van Simeon. En dan de zaligmaker van Simeon. Kijk eens wat er staat. En hij kwam door de geest in de tempel. Dit is het kostelijkste werk van de Heilige Geest, jongens en meisjes. Wat? Om een ziel, om zielen tot Christus te leiden. Om Christus te openbaren. Zeker is het de geest van levendmaking. De geest van ontdekking en van ontgronding. Het is Gods geest die een zondaar neervelt en verwondt, maar nooit om hem daar te laten liggen. Het liefste werk van de geest van Christus. Is om Christus te verheerlijken. In de weg van plaatsmaking. Toen en nu. Op een dag. Misschien heeft Simeon 's morgens wel weer bij die boekrollen gekeken. Wat staat er nou allemaal in het Oude Testament van Christus? Misschien heeft hij wel gezucht. O Heere, wanneer komt die dag? Doe je dat nou wel eens? Of ga je 's morgens je bed uit, snel eten, knieën buigen een halve minuut. Bijbel lezen helemaal niet. Na school, na je werk. Moet je dan zo naar de eeuwigheid? Dan komt er een dag. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan komt de Heilige Geest. En die zet Simeon aan op een bijzondere wijze. Er gaat iets van binnen trillen, beven. Hij kan het zelf niet verklaren. Hij moet zijn huis uit. Hij snelt door de straten van Jeruzalem. Hij gaat de trappen op van het voorhof. Hij kwam door de geest in de tempel. U zit ook in de kerk. Tuurlijk kan God thuis ook wonderen doen, de herders, daar in de stal. Maar het is Gods gewone weg om onder de middelen in zijn huis, onder de prediking, Christus niet alleen uit te stallen, aan te bieden, maar te schenken. Daarom hoort u in Gods huis, als het kan. De Heer bemint de poorten Sions nog boven de woningen Jacobs. Komt die man daar de trappen op van het voorhof? Komt het voorhof op? U weet het, tientallen mensen. Speurt hij met zijn oog? Ziet hij daar een man, Jozef? Een meisje, 17, 18 jaar, Maria. Ziet die man in die armen een kind, net zoals elke baby. Ja, nee. Als wij hem zouden gezien hebben, niets bijzonders. Maar voor Simeon is dat kind de Zoon van God, God geopenbaard in het vlees. Hier wordt een zoeker, een vinder. Hij ziet in de armen van Maria dat kind. Hij ziet daar Gods Zoon geopenbaard in het vlees, gemeente. Dat kan nu zo lichamelijk niet, dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar geestelijk, geestelijk. Als je aan het eind bent van alles en je weet niet meer hoe het moet. En Gods lieve geest gaat je zielsogen openen. En armen van het geloof geven. Daar ziet Simeon Christus. Hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Duifjes slachten, bloed doen vloeien. En weet je wat ze dat deden met een hefoffer? Een hefoffer brachten ze, hè? Een hefoffer, kinderen. Dat deden ze altijd zo. Dan hielden ze een offerstuk omhoog. En dan deden ze dat omlaag. En dan brachten ze het weer omhoog. Dat was zo'n hefoffer. Dat deden ze toen met het babytje. Dan stelden ze het aan de Heere voor. Die diertjes, die duifjes of het lammetje ging de dood in. Maar dan hielden die mensen het kind omhoog. Eerst omlaag en dan omhoog. Ze gaven het aan de Heere terug. Ze stelden het als het ware de Heere voor. En nu komt daar Simeon. Die ziet dat kind. Die ziet de eeuwige Zoon van God door het geloof. God geopenbaard in het vlees. Die ziet daar de zaligmaker. Ter wereld voor al Gods kinderen. Die ziet daar zijn zaligmaker. En hij loopt naar Jozef en Maria. En ze dat kind hebben voorgesteld. Denk toch eens in. Denk toch eens in. Dan stellen ze die eeuwige goede tieren God. Die is een eeuwige welbehagen zijn zoon als schoon. En in de volheid des tijds. Volk. volkomen offerande gaf aan zijn verloren kerk. Nu stellen ze hem als het ware voor. Mens, dat kan Simeon zich niet meer inhouden. En dan neemt hij dat kind in zijn armen. In zijn lichamelijke armen. Heeft Maria dat dan goed gevonden? Tuurlijk, kinderen. Maria heeft onmiddellijk gevoeld. Misschien kennen ze wel elkaar. Dit is apart. Dit is bijzonder. Staat dat kind af. En Simeon neemt dat kind in zijn armen. Jawel, jawel. In de armen van zijn lichaam. Maar meer nog in de armen van zijn geloof. En dan stelt hij met eerbied God zijn eigen kind voor. Zijn eigen zoon. Zijn eigen offer. Vrienden. Ik hoop dat u me volgt. Al ben je nou nog zo verdoemeniswaardig. Al ben je nou nog zo goddeloos. Al ben je nou nog zo helwaardig. Maar als je toch God nadert door het geloof. Met zijn eigen zoon. Ik durf het niet te zeggen. Dan kan God er niet meer omheen. Hij wil er niet omheen. Dat is nou zalig. Dat is nu zalig. Hij nam het zelf in zijn armen. En loofde God. En dan nog wat. Hij omhelst Christus. Kinderen, als je dat toch door het geloof, door Gods geest mocht leren. Wat ben je dan goed af? Wat zijn de duizenden die alles omhelzen van de wereld zonder lust. De media. En voor eeuwig verloren gaat. Hier staat een man die omhelst lichamelijk Christus. Zo kan dat natuurlijk nu niet meer. Maar door een geschonken geloof heeft hij Christus in zijn armen. En feitelijk, hè? Feitelijk ligt hij in de armen van Christus. Als ik een boom omhels. Een boom. Ja, die doet niets terug. Maar die wezenlijk Christus door het geloof mogen omhelzen, zegt Erskine, in een kostelijke verhandeling. Die omhelzen niet alleen, die worden omhelst. Daar ligt iets wederkerigs, zo kostelijk, mag ik het zo zeggen. Hij ligt daar ten diepste in de armen van Christus. En Christus in zijn armen. Nou, dat is de hemel op aarde. Dat is kerstfeest. En als hij in die ogen kijkt van de kind. Wat? Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik schreiend geboren. Simeon. Opdat ik je tranen zou drogen. Ik van God verlaten. Opdat u nooit meer van God verlaten zou worden. Ik, Simeon, onder de vloek van de wet. Opdat ik u met een zegening vervullen zou. Mens. Wie heb u nu in uw armen? Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Wat omarm je? Wat omhels je? Waar leef je nou voor? Is dat de wereld? Jongens en meisjes. Hoeveel van onze jongens en meisjes op weg naar school. Met die mobieltjes, met dopjes in de oren. Ze omhelzen alles. En als je dan onverwacht sterft. Is dat voor God? Dan zal de Heer zeggen, heb ik je mijn zoon niet aangeboden? Heb ik je niet laten preken? Heb je met een gedoopt voorhoofd onder de aanbieding van het evangelie gezeten? Verschrikkelijk toch. Het zal Sodom en Gomorra vertragelijker zijn in de dag des oordeels. U zegt, ja maar, dominee, ik kan toch zo'n Christus niet aannemen? als 100% waar. Is dat je nood geworden en je schuld. Weet je wat Erskine daarin zegt? Wie Christus aannemen, dat is God de eerste geweest. Die hebben doorleefd dat zij Christus niet als eerste hebben aangenomen. Maar dat Christus hen als eerste heeft aangenomen. Ik jaag er maar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik door Christus Jezus gegrepen ben. Kijk, daar heb je natuurlijk de ellende van onze tijd. Men neemt aan, men pakt, men gelooft en men heeft en men bezit. Maar zegt Erskine, wie wezenlijk in Christus gelooft, die is er van ganser harte van overtuigd dat het niet is van zijn vrije wil, maar van Gods vrije genade. U zegt ja, maar hoe weet ik nu of het waar is? Dan zegt Erskine heel opmerkelijk. Ik zou zeggen, lees het. Zoet het maar op, staat in al zijn werk, het is pas nog opnieuw verschenen. Hij zegt, wie Christus wezenlijk omhelst, die heeft kennis gekregen. Kennis. Toestemmen, vertrouwen, onze IJdelbergen. Kennis gekregen aan God, aan zichzelf, aan zijn diepe verlorenheid. En die heeft ook enige kennis gekregen aan Christus. En er is een hartelijk vertrouwen dat de weg die God in Christus heeft voorgesteld in zijn Zoon volmaakt, volkomen is. En daar werpen ze zich op neer. Kennis. Toestemmen. Vertrouwen. Weet je wat je zegt? Daar is dat toevlucht nemen tot Christus. Dat omhelzen van Christus. Die uitgaande daad van Christus. Van dat geloof. Ken u dat? Hij nam hetzelfde in zijn armen. U zegt, het gaat over mijn hoofd. Dan bid ik u, als u thuis komt, zoek je het verborgen op in jullie kamertjes, kinderen. En vraag dan maar om een nieuw hartje. En of u de Heer Jezus mag leren kennen. Want dat geloof maakt zalig. Die arm van het geloof. Hij nam het zelf in zijn armen. Dat is een leunende arm. Dat zijn mensen die kreunen onder de last van zonde, godsgemis, zorgen, ook van dit leven. Maar ze leunen op hem. Dit is mijn liefste. Het is ook een vasthoudende arm. Jacob zegt, ik laat u niet los, tenzij ge me zegent. En in Hooglied lezen het, ik liet hem niet gaan. Weet je welke arm dat is? Het is ook een vrijmoedige arm. Ze krijgen vrijmoedigheid om te zeggen, verblijd u niet over mij, o vijandin. Want als ik gezeten zal zijn in de duisternis, zal de Heer me een licht zijn. Weet je wat voor arm van het geloof dat is? Het is een winnende arm die uit de rotssteen goud en zilver delft. Uit het woord van God. Dat is toch een arm? Je bent toch dodelijk arm? Als je alles van deze wereld volgt en de zwijnendraf van de wereld drinkt. Naar een verterend vuur reist en een eeuwige gloed. God buiten Christus. En er staat een zondaar, adamiet. met Christus in zijn armen, in zijn geloofsarmen. Het is een overwinnende arm, hoe trots de vijand wezen mogen. In hem meer dan overwinnaars, die armen van het geloof, vrienden. En zijn voedende arm, want die trekt voedsel uit de leeuw, honing uit de leeuw, honing uit de rotssteen. En echt die God loven. Dat is onze derde gedachte. We gaan weer zingen. 68, het tweede vers. Psalm 68. Tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. 68 vers 2. kerstfeest van Simeon, de persoon van Simeon, de zaligmaker van Simeon en de God van Simeon. Eindigt in God, kijk maar. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. God loven, dat was het doel waar God ons toe schiep. Daar hebben we onze tong voor gekregen. Is dat nou wel eens je smart geworden dat dat nou niet meer kan? En nu heeft God ervoor gezorgd dat er een middelaar is. Die weer gaat bedoelen. En dan een volk dat tot die middelaar vlucht hem ook weer mag gaan bedoelen. Want vergeet niet, gemeente, Christus is niet in de eerste plaats gekomen om zijn volk zalig te maken. Dat ook natuurlijk, dat is eraan verbonden, maar om God weer de eer te geven. God zorgt gelukkig voor zijn eigen eer en de middelaar ook. En er komt een volk dat gaat God loven. Dat is zalig. En als Simeon met eerbied God zijn eigen zoon voorstelt als middelaar. Dat is zalig. En Christus, hè, heeft aan zijn vader Simeon voorgesteld. Geloof je dat niet? Dat zo'n heilige, zielzalige vereniging. Christus zegt in Johannes 17, opdat ze allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, en dat ook zij in ons één zijn. Zij in ons één zijn. Mens, hebben daar mensen gelopen op dat tempelplein? Die hebben misschien Simeon horen zingen, het zei ze niet. Die waren daar godsdienstig bezig, met het offeren van lammetjes. En stekenblind voor het lam. Die hebben daar het bloed zien springen. Stekenblind voor het bloed. Een mens kan in zo'n godsdienst zo verdronken zijn. Helemaal blind voor Christus en voor het recht. En er staat Simeon en hij loofde God. Wie God? Jezus. Ook God, de Vader, verkiezend welbehagen, die weg heeft uitgedacht van eeuwigheid. Brandde de liefde. Die man die komt niet op. Die is zalig. En hij loofde God, de Vader, vanwege zijn onuitsprekelijke genadegave. Maar hij heeft ook de zoon geloofd als middelaar groot gemaakt. Die zichzelf gaf. Vrijwillig naar deze wereld. En dat heeft die man ook gezien, gemeente. Terwijl hij daar met dat kind stond in zijn armen. Hij heeft ook gezien dat dat kind geboren is om te gaan sterven, om te gaan betalen aan het recht. Later zegt hij tegen Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Daar heeft die man een helder licht in gehad. In de noodzaak van het bloed. Zou die dan Jezus niet loven? En hij heeft de Heilige Geest geloofd. Groot gemaakt. Hij loofde God. Ook de Heilige Geest. Die het uit Christus neemt en die toepast aan een arme en een ellendige. Zou je dat nou ook nog willen hebben? Of ga je liever met armen vol van zonde of van eigen gerechtigheid? Dat kan ook. Naar de rampzaligheid om eeuwig God te vloeken. God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gezonden om haar te verderven, maar om haar te behouden. Jongens en meisjes, je leeft toch, je zit toch onder het woord. Simeon heeft zijn armen uitgestrekt en hij heeft Christus opgenomen. En Christus Christus heeft zijn armen uitgestrekt en die heeft Simeon gedragen. Gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. En weet je wat Christus nu nog doet? Door de prediking. Ik heb mijn handen de ganse dag uitgestrekt tot de wederstreven volk. Smeek toch om die geest. Betel toch om die bekering. Hoe moet het als je dadelijk sterft? Zonder Jezus. Buiten Christus. En als je dan voor God staat. Dan zou je zeggen, ja, maar ik kom me niet bekeren. Weet je wat dan de Heer zal zeggen? Dat wist ik ook wel. Wiens schuld was het dat die kon? Gij liet een wild tot mij niet komen. En als je zegt, ik kom me niet bekeren. Weet je wat dan de Heer zal zeggen? Waarom heb ik je dat niet aan mijn genadetroon gezien? Of ik het je doen zou? Gemeente van Barendrecht. God eist zijn beeld terug, rechtvaardig. En hij moet de zonde straffen. Of aan ons, of naar een ander. Hier is die beeldhersteller, die dierbare Christus, wiens komst in het vlees we mogen gedenken. Ach, rust dan niet. Rust niet, jongens en meisjes. Voordat je op goede grond weten mag. Wie de Heere is. Wie je zelf bent. En wie die dierbare Christus is. En volk van God. Simeon loofde God. Wat zijn er al veel boven. Ook uit uw midden. Die hier ook hebben gezeten. Rotterdam-Zuid. Het zijn er al veel kinderen Gods geweest. Weet je wat die boven doen? Buigen. Buigen. Loven. Zingen. En nog moeten er worden toegebracht. Nog is de plaats. En nog zegt de Heer. Mijn zoon. Mijn dochter. Geef me uw hart. Daar heeft de Heer het recht op. En het is je plicht. Ik heb het al gegeven. Aan de zonde. Aan de duivel. Aan de wereld. Dat is zeker waar hoor. Wij hebben niets meer te geven. We hebben het al gedaan. En als je dan zegt. Heere. Mijn hart moet genomen. Daartoe ben ik gekomen. Amen. Ach, Heere, bekeer ons, bekeer ons. Open onze zielsogen voor onze zonde, voor onze verloren staat, voor onze onwil, overal voor, want we zijn zo blind. Maar open genadiglijk door uw lieve geest ook onze ogen voor die dierbare middelaar, zo noodzakelijk, zo uitnemend, zo gepast, zo volkomen, zo'n fontein. En moeten we daar dan vlakbij leven? En ons de dood blijven drinken aan deze wereld? Almachtig koning. De heerschappij is toch op uw schouder. Grijp ons aan. Toon in ons uw alvermogen. Gij hebt er velen uitgetogen die eeuwig stonden te vergaan. Zegent het gesprokene. Ga met ons het verdere van deze dag. Schenk ons uw geest. Sterk de broeders kerkraad en dit erfdeel. Om Jezus wil. Amen. Psalm 37. onze slotzang. Vers 19 en 20. Let toch en zie op vromen en oprechten. Want wat men denkt van de uitkomsten der paan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. Psalm 37, vers 19 en 20. Ga thans heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.